Geliefde gemeente, ik lees u vooruit de Heidelbergse Catechismus. Dat is ook de stof voor onze overdenking. Zondag 33. Zondag 33 van de Heidelbergse Catechismus. Daar vraagt de onderwijzer in vraag 88. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? Het antwoord luidt in twee stukken, in de afsterving van de ouden en in de opstanding van de nieuwe mens. Vraag 89, wat is de afsterving van de oude mens? Antwoord, het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertoornd hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Vraag 90. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het antwoord luidt, het is een hartelijke vreugde in God door Christus. En lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Vraag 91. Maar wat zijn goede werken? Antwoord, alleen die uit waar geloof naar de wet van God alleen hem ter eer geschieden. En niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Tot zover. Letten wij op de bekering van de mens. Of van de mensen. En letten daarbij op twee zaken. Afsterven. Omdat ik dood ben. Opstaan, omdat ik leef. Van de bekering van de mensen, wij letten op. Afsterven, omdat ik dood ben. En in de tweede plaats, opstaan, omdat ik leef. Je zou misschien tot de vraag kunnen komen, naar aanleiding van dat zondag 33, wordt de klok nu niet teruggedraaid? Komen we op deze manier toch weer niet terecht bij de prediking van gebod op gebod? En regel op regel. Immers, de Heidelberger is begonnen met die troost in leven en in sterven. Dat hij niet van zichzelf, maar het eigendom is van Jezus Christus, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. En mij uit alle geweld en heerschappij des duivels verlost heeft en al zo bewaard, dat zonder de wil mijn hemelse vaders geen haar vallen kan. We hebben ook gehoord dat hij Jezus geheten is, omdat hij zijn volk zalig maakt van al hun zonden. We hebben gehoord uit de brief aan de Romeinen. We hebben het weer gehoord uit de brief aan de Colossenzen. Van dat wonder van de gemeenschap, dat, en dat bedoel ik in dit verband mee, dat Christus de plaats bekleedde is voor zijn kerk, zijn volk. En dat wat hij gedaan heeft en wat hij ondergaan heeft, dat geldt voor dat volk. Zodat je komt altijd maar weer tegen in de brieven met Christus mede gestorven en begraven. Met Christus mede opgestaan en gezet in de hemel. Zoals ook de Colossensebrief zegt dat zij de nieuwe mens hebben aangedaan. Gij zijt gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Wat was dat een troost? En wat is dat een troost? Als Paulus schrijft aan de Romeinen, die toch ook in allerlei aanvechtingen terechtkwamen, als hij schrijft, houd het daarvoor dat gij met Christus mede gekruisigd zijt. En dat gij als het ware uit het midden zijt weggedaan. Dat is niet iets, wil hij zeggen, wat gebeuren moet, maar wat gebeurd is. Het is geschied. Met één offer heeft hij voor eeuwig volmaakt allen die geheiligd worden. En ik hoop dat wij dat in ons hart mogen weten, de onuitsprekelijke troost en blijdschap die daarin verborgen is, als wij aan alle kanten worden aangevochten met de vraag, ja, dat kan nou wel waar zijn, maar ben jij nou die nieuwe mens? En hoe is dat nou met jou? En dat je meer oud ziet dan nieuw. En dat je meer je eigen misschien in de gevangenis tegenkomt dan in de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. En dat alles op alles gezet wordt om je te overtuigen daarvan dat dat helemaal niet waar is. Wat is dat dan? Een onbegrijpelijke troost die inderdaad ook door het geloof geproefd en gesmaakt wordt. Als de Heilige Geest tot ons spreekt, het is toch waar. Gij zijt gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Er kan niets meer aan afgedaan worden. En er hoeft niets meer aan toegedaan te worden. Wat kan dan de blijdschap groot zijn? Ik dank God door Jezus Christus. Hij die ons zulke bediening der verzoening gegeven heeft. Waarin ons wordt verkondigd dat het gebeurd is in Christus Jezus. En dat in hem nu die ganse kerk volmaakt is. Zonder vlek en zonder rimpel. Dat is toch een troost in alle aanvechting. En wanneer dat ook weer opnieuw en bij vernieuwing door het geloof omhaal wordt. Dat is het dan waarachtig. Gij toch, gij zijt mijn roem, de kracht van mijn kracht. Dat is het dan waar. Mijn God, u zal het eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Je kunt niet in zo'n diepe put zitten. Of als dat woord, die boodschap weer door ons gehoord wordt, dan springen wij op van vreugde. En dan wordt ook inderdaad die boze beschuldiger voor de voeten geworpen. De Heere heeft het gezegd. Houd het daarvoor, dat gij met Christus mede gekruisigd zijt. En nou in zondag 33, daar gaat hij opeens over de bekering beginnen. Bekering, en hij noemt dat, ja, stukken waaruit die bekering dan zou bestaan. En dan staat er in afsterving van de oude en in opstanding van de nieuwe mens. Het lijkt wel of dat het allemaal nog gebeuren moet. Het lijkt wel of dat we hier weer teruggebracht worden. Ja. Ja, naar het allereerste begin. Of dat dit het begin is. Is dat dan niet om moedeloos te worden? Nou is die man in het derde deel bezig van de dankbaarheid. En nou begint hij daar even over bekering. En hij had het toch over het waarachtig geloof telkens weer in de Heer Jezus Christus. Dat de Heilige Geest in onze harten werkt door het verkondiging en het horen van zijn woord. En versterkt ook door dat woord en het gebruik der heilige sacramenten. En nou lijkt het wel als dat er uit ons weer terug gestuurd wordt. Waar ik zo kist zijn. Zo'n opvoedingsgesticht. Voor moeilijk opvoedbare mensen. Is dat zo? Nee, dat is zo niet. En God geven dat we het zo elkaar mogen voorstellen, dat we er ook iets van mogen verstaan. Om de woorden en de zin te mogen vinden om het uit te leggen. De twee gedachten wijzen daar al heen. Afsterven. Omdat ik dood ben. Opstaan. Omdat ik leef. En dat moet je telkens maar weer in gedachten halen. Die eigenaardige punten. Want je zou zeggen, nou ja, als je dood bent, dan hoef je niet meer af te sterven. En als je leeft, dan hoef je niet meer op te staan. Dan ben je al opgestaan. Ja, maar dat is nou net het eigenaardige in het geestelijke dat hier aan de orde komt. Daarom hoop ik dat ook op de achtergrond van die enige troost in leven en in sterven, dat we ook denken aan het laatste stukje van dat antwoord. Want daar staat dat hij mij door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte gewillig en bereid maakt. Nou, daar komt hij nou even op terug. Daarom gaan we daar eens even op letten. Hij vraagt hier, nou ja, je kunt dat wel een klein beetje in een logisch verband zien met die laatste vraag van de vorige zondag, waar sprake was van mensen die in hun onbekeerlijk, hun goddeloos en ondankbaar leven voortgaan en zich niet tot God bekeren. Nou, er is geen plaats voor in het koninkrijk van God, hebben we gehoord. Zij zullen het koninkrijk God niet beërven. En nou, als vervolg, hij haakt, daar vloeit dit weer uit voort. Nou komt hij opeens met de vraag, in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van de mensen? Hé, stukken, dat kun je misschien nog wel herinneren, dat betekent delen. In hoeveel onderdelen? Globaal gezien, in hoeveel delen bestaat nou de waarachtige bekering van de mensen? Ja, het gaat over mensen. Het gaat over mensen, dat betekent het gaat over ons. Niet alleen over ons, maar ook over andere mensen. Paulus zegt zoiets, hè, in de handelingen, meen ik, dat God die boodschap zendt tot alle mensen, dat ze zich bekeren zouden van hun boze wegen. Dat geeft ergens de ruimte aan waar God werkzaam is. Aan de ene kant, je kunt er je eigen niet aan onttrekken, of je zou geen mens moeten wezen. Maar je bent wel een mens, dus het gaat jou ook aan. Maar in de tweede plaats, je kunt het ook niet alleen als een privézaak zien. Hoe persoonlijk de bekering ook is. Maar het gaat niet alleen mij aan. Het gaat ook anderen aan. Aan de hand van die uitspraak mensen zou je kunnen zeggen. Nou ja, niemand kan zeggen, daar heb ik niks mee te maken. In de kerk ook niet. Vanavond niet. Je kunt niet zeggen, daar heb ik niks mee te maken. Want je bent een mens. En als je een mens bent, dan gaat het jou aan. En er wordt ook nog gesproken over waarachtige bekering. Oh, een zwaar geladen uitdrukking. Waarachtig, dat betekent hier echt. Een echte bekering. En bekering, wat betekent dat dan? Ja, daar kun je heel veel over zeggen. Je kunt het de wedergeboorte noemen. In ruimere of engere zin. In ruimere zin dan. Je kunt, ja. Daar is al zoveel over gezegd. Mag ik dat woordje bekering nu zo vertalen? Het is een totale omzetting van heel ons denken. Van de gehele mens. Een bekering. Een omkering. Naar hem toe. Naar de Here toe. Naar zijn woord toe. Naar zijn wil. Dan wordt dat woordje waarachtig nog gebruikt. Of echt. Is dat nodig? Ja, dat is blijkbaar ook nodig. Want er is ook een heleboel bekering bij ons dat niet een echte bekering is. Hoezo? Nou ja. Kijk, een mens kan, om dat spreekwoord eens te gebruiken, op een gegeven ogenblik eieren voor zijn geld kiezen. Dat hij zegt, nou jongens, laat dat of dat maar niet meer doen hoor. Vandaag of morgen dan loop ik tegen de lamp en dan zijn de gevolgen niet te overzien. Dat kan zo zijn als je gewend bent om wat te stelen. Dat kan zo zijn als je gewend bent om dingen te vertellen die niet waar zijn. Dat kan in allerlei opzichten van het leven zo zijn. Dat je zegt, nou, het wordt toch gevaarlijk hoor. Laat ik uitkijken. En dan zie je soms opeens iemand veranderen. Hij doet het niet meer. Is dat nou een echte bekering? Nee, dat is eigenlijk geen echte bekering. Dat ligt helemaal op het menselijk vlak. Helemaal op het menselijk vlak. De dokter heeft dit of dat gezegd. Of de politie heeft dit of dat gezegd. En als je dan een keer net zo langs het randje gegaan bent dat je bijna een veroordeling of een procesverbaal op je nek had, weet je wel. Dan kan dat de aanleiding vormen dat iemand zegt, nee, doe ik niet meer. Afgelopen. En zo zie je soms merkwaardige dingen. Zegt, hé, dat was toch vroeger zo'n dit of dat. En nou is het een redelijk keurig oppassend iemand geworden. Dat is geen echte bekering. Het kan natuurlijk wel prettig zijn als zoiets gebeurt. Natuurlijk. Beter zo als anders. Maar het heeft nog niets te maken met de waarachtige bekering. Het kan ook zijn, bijvoorbeeld, dat je, nou ja, je wordt ouder, je wordt gebrekkiger, je kunt niet meer zo uit de weg. Vroeger had je misschien een grote mond, vol met rotpraatjes, vuile reden, dubbelzinnigheden, maar je wordt een dagje ouder. Lichamelijk word je minder. En de lust vergaat, zegt de prediker. Ja, En dan zie je op een gegeven moment dat de mens... Hé, hey, weet je wie ik daar nou zeg staan bij het leger des heils, joh? Die en die. Weet je wel, dat die... Oh, is die ook vroom geworden, ja? Gewoon vertel. Het schijnt dat hij er al lang is. Oh. Ja, dan zie je opeens een mens een zwaai maken in zijn leger. Opeens maakt hij een zwaai. Maar is dat nou echt? Nou ja, wij kunnen dat meestal niet beoordelen. Maar het gaat mij nu even aan om u duidelijk te maken wat nou niet echt behoeft te zijn. Dan weet ik niet echt. Een kat denkt nou, die rare sprongen. En zo zie je een mens, als hij alles en alles en alles geprobeerd heeft in het leven, wil hij ook de godsdienst nog wel een keertje proberen. Maar terecht zou je kunnen zeggen, alle verandering van richting is nog geen verandering van koning. En zo hoeft een bekering van de kroeg naar de kerk, of weet ik, van de ondeugd naar de deugd, dat hoeft nog geen waarachtige bekering te zijn. Dat kan ook een verandering zijn die teweeg gebracht wordt door allerlei menselijke factoren. Angst. Leeftijd, een beetje helderder denken, druk van buiten, dat kan allemaal aanwezig zijn. En dat toch eigenlijk de Heere God er niets mee te maken heeft. Maar het berust gewoon op algemeen menselijke impulsen. En de doeleinden, de bedoelingen, die zijn ook niet zuiver. Nou, misschien is het wel zo hoor, als je nou dit allemaal hoort, dat je zegt, nou dan zit ik ook tot over mijn oren in de onechte bekering. Dan zit ik misschien ook wel, tjong, ja, dat je dat nou eens werkelijk af gaat vragen. Waar doe ik dit nu voor of waar laat ik dat nu voor? Ja, als die dokter natuurlijk zegt, nou ja, als hij zo doorgaat met dat slechte leven leiden, dan moet je maar rekenen dat je met een jaar of wat tijd weg bent hoor. Ja, dat mag eigenlijk niet, hè, want ja, je moet om een gezondheid denken. Dan maar niet meer dat wilde leven. Dan maar niet meer die vreemde vrouwen. Dan maar niet meer die liters drank. Want ja, dit of dat. Ja, maar daar ziet je niks mee op. Nou ja, niks mee op. Misschien dat je leven wat gerekt wordt, menselijk gesproken, op die manier. Maar het heeft geen enkele betekenis. Want de achtergrond van al die dingen is eigenlijk toch alleen maar ik, mijn gezondheid, mijn leven. En ik wil zo graag nog een poosje blijven. Nou, dan zal ik stap voor stap toch maar punt erachter zetten, hoor. Mens moet karakter durven tonen en kunnen tonen. Ik ben geen willoos schepsel. Wat denk je wel? En je staat verbaasd op welke prestaties een mens dan in staat blijkt te zijn. Maar eigenlijk is de diepste voedingsbodem de angst. Allemaal de angst. Ja, nou, dan zou je zeggen, daar zitten we nou stik en stik vol mee. Met zulk soort bekeringen. Als we ons een beetje niet lekker voelen of zo. Oh ja, maar ja. Ga ik veel te laat naar bed, hè, ja. Of als we weinig weerstand hebben, ja, ik mag ons wat beter eten, wat meer eten. Ja. Als we dik worden en we denken, we krijgen vast wat van een hartverlamming of zo. Ja, het moet toch eens wat zijn. Ja, een beetje opletten hoor. Allemaal bekeringen. Waarbij eigenlijk de mens alleen in het middelpunt staat. Want dat heeft met God niks te maken. Die halen we er misschien wel bij. Maar in principe, nee. Dat is nou de werkelijkheid van al die van al die bekeringen van ons mens. Ik zei al, misschien denk je bij je eigen, nou, als de zaak zo staat, dan zit ik wel tot over mijn oren in de onechte bekeringen, in de onechte voornemens en plannen die ik heb, en er durft ook helemaal niks van. Nou, dat is goed om die conclusie dan maar te trekken. Dat is goed. Want de mens kan heel wat doen en laten. En hij is tot buitengewone dingen in staat. Van vastheid, van karakter en van wilskracht. Maar één ding kan hij niet. Hij kan niet horen en gehoorzamen aan de levende God. Dat kan hij niet. Daar is hij zo blind en zo stug in. Ja. En toch staat het hier, de waarachtige bekering van de mensen. Waar bestaat dat nou uit? Nou, in twee stukken, in de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. Hé, wie is die oude mens? Nou, dat ben ik. Dat heb ik vorige week al gezegd. Die oude mens, dat ben ik. Ja, nee, dat onzin natuurlijk, ja. Ja, dat ben ik wel. Dat ben ik helemaal. Met al mijn fantasieën, met al mijn ideeën, met al mijn frustraties, met alles wat ik erop nahoud, ik ben die oude mens. Er hoeft maar één klein speldeprikje te zijn, of je merkt het wel dat jij die oude mens bent. Iedereen heeft het gedaan, behalve ik. De oude mens ben ik zelf. Jammer dat dat zo weinig geloofd wordt, hè? Jammer dat de mens zich altijd op de been houdt met half oud en half nieuw. Zo mist hij ook de troost. Gij helemaal, van je hoofd tot je voeten, van binnen en van buiten. Gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen bij God. Die troost mist. Hij moet zijn eigen troosten dat hij wel eens een goede beurt maakt. En dat hij wel eens dit en dat hij wel eens dat. En dat hij bij alles wat hij ontdekt wat niet deugt, bij zijn eigen toch ook ergens nog een plekje heeft wat hij kan koesteren. Dat is die nieuwe mens. Ja. Hij ducht het zwaard. Hij wil er niet aan. Dat hij eigenlijk beter mocht zeggen met Paulus. Ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Dat ben ik. Die oude mens, dat ben ik. Ja, van die oude mens zou je kunnen zeggen. Hij moet wassen. Ik minder worden. Of verdorren. Ja. Ja, zo is het ook. En wat is de nieuwe mens dan? Ja, dat hebben we ook gehoord. Meer dan eens. In principe is die nieuwe mens Christus Jezus. Als er staat de nieuwe mens aandoen, dan betekent dat niet we gaan eens even proberen de zaak te restaureren. We gaan eens even proberen de zaak een opknapbeurt te geven. Of we gaan dat oude vermolmde huis eens een mooi kwastje verf geven. Dat het heel wat lijkt en nog wat waard is in de verkoop. Dat is niet de nieuwe mens. Dat is iets oud, gammels. Wat nabij de verdwijning is. Opknappen. En een ander en God een rat voor de ogen proberen te draaien. En zeggen, ja hoor eens, maar het ziet er toch aardig uit, hè? Maar als de Heere God met eerbied gesproken daar een duim op zet, dan duwt hij dwars door de kozijnen heen. Zo slecht zijn ze. En als het een beetje door gaat regenen, lekt het als een rieten mandje. En als het nog harder gaat regenen en stormen, dan lees je, en zijn val was groot. Nee, een nieuwe mens. Het opstaan van een nieuwe mens, dat is niet een soort opknapbeurt. Integendeel. Het is iets heel anders. Daarom staat er ook in de Bijbel zo vaak van het aandoen, het aantrekken en het aangedaan hebben van de nieuwe mens. En het uittrekken van de oude mens. Je voelt aan. Ja, laat ik het nog eens zeggen. Als er nou over uittrekken en aandoen gesproken wordt, hè. Kijk, ik zeg wel, die oude mens, dat ben ik van mijn hoofd tot mijn voeten, hè. Maar je voelt wel aan dat daarmee bedoeld wordt mijn hele levensaard. Mijn bestaan, zoals ik een Adamskind geworden ben. Wat bedoel ik daarmee? Je begrijpt zelf wel dat daar niet mee bedoeld wordt dat ik, laat ik zeggen, mijn geraamte eruit trek of het vlees van mijn botten afscheur. He? Nou heb ik die oude mens uitgedaan. Dat helpt je niet. Ik kan ook mijn ziel er niet uittrekken en zeggen dat is de oude mens, gooit die is weg al. Gauw weg ermee. Dat begrijp je wel, hè? Als het over die oude mens gaat, dan wordt daar natuurlijk mee bedoeld ons functioneren, ons denken als gevallen schepsel, gevallen zondaar. En je voelt ook aan, als het nou gaat over die nieuwe mens aandoen en dat aangedaan hebben van die nieuwe mens, dat niet letterlijk betekent dat wij het vlees van de Heer Jezus afscheuren als het ware en dat op onze botten plakken. Begrijp je wel? Je begrijpt wel dat dat ook bedoeld te zijn een ander denken, een andere leefsfeer, een andere richting. Een ander gevoelen. Dat gevoelen zij in u, het welk in Christus Jezus was. Ik hoop dat dat ons duidelijk is. Want je kan natuurlijk niet letterlijk nemen dat je zegt, je gaat nou een mens helemaal eens ontleden enzovoorts en dan ga je dit doen en dat doen. Nee, natuurlijk niet. Die oude mens, dat betekent, zo ben ik nu vleeselijk, verkocht onder de zonde. Dat als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij, enzovoort, enzovoort. Oude mens. En de opstanding van de nieuwe mens, en dat aantrekken van die nieuwe mens, is dus dat ik een ander gewaad krijg, een ander hoofd, een ander hart. Ja, ik heb het wel eens vergeleken, maar de vergelijking gaat niet op. De meeste vergelijkingen gaan eigenlijk niet op. Als je nou eens een mens voor zou kunnen stellen, is niet zo hoor, maar als het nou zou kunnen, dat je een mens zou voor kunnen stellen, neutraal, als een hart. Een hart. En nou ja, laten we nou de oude mens eens even voorstellen als de speler, de harpspeler. En die zit daarop. Die zit erop te krassen en het is vals en het is allemaal even onzuiver. Het is allemaal even akelig. Het doet pijn aan je oren. Ja, misschien niet aan onze oren, maar aan Gods oren. En nou moet die speler als het ware, die moeten tussenuit. En En dan moet er een andere speler komen. Ja, die oude speler die wil er niet tussenuit, want die denkt dat hij heel goed spelen kan. En die denkt dat hij hele mooie wijsjes en composities kan maken. Dat denkt hij. Zij wil niet. Maar de Heere God zegt, de grote meester, die zegt, uitdoen die oude speler. Die valse speler. Uitdoen. Er moet een nieuw lied zijn. Er moet een nieuwe psalm, een nieuwe compositie gespeeld worden. Zijn geest in mij werken laten. Die uitdrukking komt voor in de formulieren. Zijn geest in mij werken laten. Dat hij gaat spelen. Dat hij de snaren gaat beroeren. En dat die oude speler tenslotte overspeeld wordt en het opgeeft. Zodat alleen nog maar gehoord wordt de lof van de Heere, zijn eer en zijn heerlijkheid. Ach, dat beeld, dat gaat misschien niet helemaal op. Maar bepaalde dingen wil ik zo graag uitbeelden om het wat dichterbij te brengen. Dat je zegt, ja, als ik zeg die oude mens, dat ben ik. Natuurlijk, maar dat is ook zo. Hè? Maar ik bedoel, als je mij helemaal aan mootjes snijdt, dan ben ik nog oude mens. Maar als ik nou die nieuwe mens aan mag doen, hè. Dan komt ook die nieuwe mens in diezelfde persoon, in mij, openbaar. Openbaar. Dan hoor je Paulus, of dan hoor je dat aan dat de Heer zegt, zie, hij bidt van die geweldenaar. En toen bekende Manasse dat de Heer God was. Zie je, dat speelt zich af in diezelfde mens. Die mensen hebben zichzelf niet aan mootjes gehakt of zijn niet in een klooster gaan zitten of zo, op een of andere manier. Nee, natuurlijk niet. Maar het was net alsof ze zelf buitenspel werden gezet. En dat er een ander de leiding nam. En zei, nou ga ik spelen. Nou ga ik de snaren beroeren. Ik hoop dat het ter verduidelijking mag zijn. Want, weet je, als je alles door elkaar heen klutst, oud en nieuw, weet je wel, dat is zo ontzettend gevaarlijk. Weet je waarom? Nou, dan denk je soms dat je op de nieuwe mens steunt, en je steunt toch nog op je eigen. Op je eigen. Of je raakt in de wanhoop omdat je die oude mens tegenkomt en je hebt er geen erg in dat die oude mens toch dood is. Toch dood is. En dat jij het afsterven aanziet voor een eeuwige ondergang, terwijl dat helemaal niet waar is. Nee, de ondergang is gekomen over Christus. Jezus. De opstanding van de nieuwe mens is dus Christus die een gestalte in ons verkrijgt. Christus in ons. Voel je die manier van spreken, die sluit daarin dat verchristelijken uit. Het is niet zo, nou ja, het is niet met een opknapbeurtje goed te maken, bedoel ik, en een christelijk sausje en een christelijk laagje verf eroverheen, weet je wel, ai poes, wat zijn we een lieve jongens. Nee, nee, dan gaan we fout. We Wij zijn niet zulke lieve jongens. Maar dat die Christus bij die ondeugende jongens komt en dat hij zegt, neem mijn juk op u, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Hem, hij, het gaat om hem. Nou, laten we daar dan eens op letten. Wat is nou die afsterving van de oude mens? Van mijzelf dus. Ja, niet dat ik een monnik moet worden. En niet dat ik mijn eigen op de pijnbank hoef te leggen. Nee. Maar het gaat hier nou even dus over mijn natuur. Mijn Adams bestaan. Dat ik net zo denk zoals Adam. En net zo doe zoals Adam. Dat ik altijd maar vals zit te spelen. Wat is nou de afsterving van dat complexe? Ja, je zou erbij beginnen te huilen en zeggen, o man, hou op, afsterving. Ja, dat zie ik helemaal niet zitten, want ik hou veel te veel van mijn eigen. Ik hou zoveel van mijn eigen, ik hou meer van mijn eigen dan van God. Ik ben veel meer gebonden aan mijn eigen lust, dan aan wie heeft lust de Heer te vrezen, allerhoogst en eeuwig goed. Ik zit er zo middenin, man. Als ik mijn hele leven nou, ja, zo in al zijn vertakkingen zo gadesla. Nou, afsterven. Ik ben bezig om de prikken in leven te houden. Ik doe alles juist om dat te voorkomen. Ja, dat weet ik wel. Ik kan u wel volgen. Dat is de oude mens. Dat is onze denkwijze. Dat is ons spel. Hoe weet je dat? Hoe weet jij nou dat je zo geraffineerd bent dat je alles op alles zet om je eigen in leven te houden? Hoe weet je dat? De doden, die weten niemendal. Als er een stukje dood is aan je lichaam, daar kunnen ze in knijpen en in doen, ter afzagen, je voelt er niks van. Waarom kijk je dan zo onthutst? Voel jij dat dan? Ja, natuurlijk. Ergens ben je er altijd mee bezig. Ergens voel je altijd die... Ach, laten we het maar over ophouden. Ja, en toch moet ik degene die hier waarlijk door verslagen zijn, die zeggen, hou maar op. Tot diegene moet ik een woord van troost, van bemoediging, om het niet op te geven. Om de moed niet te laten varen. Want, hoor eens, als je nog dood was, hè, als je nog dood zou zijn, ik bedoel nu geestelijk dood, dan zou je zeggen, wat is dat allemaal voor onzin? Deugt er dan niks van ons? Ik ben toch een vrome man? En ik ga toch 2 keer naar de kerk? En misschien wel 3 keer? Wat heb je? Is nog niet genoeg? Begrijp er niks meer van. Dat zou zo zijn. Maar als je nou vanavond, als je hoort van de afsterving van die oude mens, dat je zegt, oh, hou maar op. Hou maar op. Ik ben zo'n ellendeling voor de Heere God. Zo'n liefhebber van mezelf. Zo'n zoeker van mezelf. En ik weet het en ik geloof het dat het alleen maar verderf en ondergang brengt. En ik. Maar Oh, ik moet het u zeggen. Je moet niet afhaken. Want weet je hoe dat komt, dat je dat weet? Dat komt omdat je toch gelooft in hem die de Vader gezonden heeft. Daar geloof je in. Misschien zeg je wel, nou, ja, daar geloof je in. Je gelooft in die nieuwe mens die naar God geschapen is. Zuiver, welluidend, liefelijk, rein en heilig. Daar geloof je in. Of niet soms? Ja, in je eigen waning is zo, je zou nog geen eens naast de Heer Jezus kunnen lopen. Ik zeg nee. Als er nog een plekje ergens ver weg is in de achterhoede. Zo heen. Ach. Dat komt omdat je gelooft in de nieuwe mens. Want als je dat niet zou doen, dan ben je zo dood als een pier. En dan zeg je, nou ja, het valt best mee hoor. En ik kan nog wel aan het zeuren blijven. En nou ja, we zijn toch mensen. En we hebben toch ons redelijke verstand. En we weten toch heus wel wat goed is en wat kwaad, weet je wel. En zo praten we dan maar. Maar we komen niet tot de echte erkentenis. Gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. We komen niet tot de erkentenis, Heere Jezus Christus, gij zijt de overwinnaar in de strijd. En ik ben niet waard uw kind genoemd te worden. Dat is voor u een troost, als u al schrikt als je over bekering en over afsterving hoort praten, dat moet voor u een troost zijn. Dat moet een troost zijn. Zou jij er dan toch bij horen? Zou jij er dan toch bij horen? Ja, je hoort erbij. Waarom? Omdat je zo door mag hebben wie je bent? Nee, daarom niet. Omdat jouw verdriet zo echt en zo diep is? Daarom niet. Dat is de grond niet. Maar lieve vriend of vriendin, omdat je eigenlijk al dood bent. Je bent dood in Christus. Toen Christus de dood inging, ging jij met hem mee. Hij nam je mee. Hij deed het in jouw plaats. En daarom betrekt je gezicht nu. Daarom betrek je gezicht. Daarom hoor je niet langer bij die mooi gefactioneerde poppen, die toch dood zijn. Maar de lipjes netjes op elkaar, oogjes dicht, noem maar op, schoon overhemdje aan in de kist. Maar, omdat je gelooft in die nieuwe mens, daarom betrekt jouw gezicht. Daarom heb ik soms niet meer. Net als iemand die, ja, die ziek is. En hij wil niet te veel zeggen. Maar zo af en toe, hè, dan zie je zijn gezicht even veranderen. Hoe komt dat? Ja. Het is wel pijn. Het zit allemaal niet zo makkelijk. Zo komt dat niet. Dat is toch een troost, hè? Dat is toch een troost dat het niet onze zonden, niet onze eigen gerecht, niet onze ongerechtigheden zijn die ons buiten het koninkrijk God sluiten, maar onze eigen gerechtigheid. Onze hoogmoed. Onze oppoetserij, dat sluit ons buiten het koninkrijk van God. Maar niet de armoede. Niet de stille erkentenis. Och, ik heb tegen u altijd weer misdreven. Ik denk meer aan mijn eigen dan aan de Heere. denk meer aan mevrouw dan aan de Heer Jezus. Ik durf het niet te zeggen hoe het allemaal is. Ik ben druk met hoe het over een week of over een maand of over een half jaar zal zijn. Maar dan die eeuwigheid waar geen einde aan komt, daar denk ik haast niet aan. Daar denk ik haast niet aan, of helemaal niet. Ja. Ja, kom. Ga toch met ons mee met de Heidelbergen, met die reis. Die wel ontdekkend is, maar tegelijk ook zo vertroostend. Armen worden met goederen vervuld. Bij de doden kan heel wat kabaal gemaakt worden, heel wat gepraat worden en er kan heel wat getimmerd worden, maar er gebeurt allemaal niks. Het blijft allemaal zoals het is. Verder niet. Maar wij allen die kennis hebben aan de enige troost in leven en in sterven, dat ze het eigendom van een ander zijn en dat er voor hen betaald is, daar komt het uit. Daar komt het uit. Daar blijkt het gewoon aan. Je merkt het. De narigheid of de pijn. En ook de innerlijke blijdschap vanwege het eeuwig evangelie. Ja. Het is wel een hele operatie. Maar ze komen er allemaal doorheen. Ze komen er allemaal doorheen. En ze slaan allemaal hun ogen op in Abraham's schoot. En ze zijn allemaal bestemd om eeuwig Gods lof te zingen. En blij? Nou denken ze soms al, jongen. Als hier de deuren dicht gaan en de poorten der gerechtigheid zijn open, dat zal toch wat zijn. Dat zal toch een feest zijn. Als ik daar mag binnentreden en hem loven en prijzen tot in eeuwigheid. Ja, het is gek gezegd, maar je zou zeggen, je kan het zo wel zien. Hè? Ja, je kan het soms zo wel zien. Als je naar je moeder of naar je vader kijkt, je lieve oude zwakke moedertje, dat je het gewoon ziet. Zij zegt gewoon, zij zegt, ja, oh nee, dat weet ik. Och, mijn moedertje, die zal eeuwig zingen. En mijn vader ook. Of mijn broer en mijn zus. Zo typisch, hè? Waarom? Omdat het leeft. Omdat het leeft. Omdat het uitgetrokken werd uit die dode, vormelijke godsdienst met al die mooie verhaaltjes en mooie voorstellingen. Hoe het is en hoe het zijn moet en dit en dat en waartoe we verplicht zijn en noem maar op, maar er verandert met al die dingen niks. Niks. Het is maar een uitwendig oplappen van de zaak. Maar het is de Heer Jezus Christus niet. Maar zij zullen aankomen. Wat is de afsterving van de oude mens? Net als hij je vinger op de kachel legt, je hand. Wat is die heet? Het is een hartelijk leedwezen. Dat wij God door onze zonde vertorend hebben. Hé. Hey. Ja, maar. En die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Och, daar hoor ik iemand zuchten die zegt, ja. Maar daar heb ik nou. Dat mis ik nou net nog. Ja, ik heb er wel spijt van gehad, maar om nou te zeggen, heb je daar nou berouw? Echt berouw? En het moet een leedwezen zijn van harte. He? Hartelijk, dat wil zeggen waar je hart bij betrokken is. En dan niet om de gevolgen, maar om God. Waar moet ik het zoeken? Waar moet ik het zoeken? Nou, stil nou maar. Volgende week gaan we er wel weer eens mee verder als de Heer ons het leven spaart. Ik wil alleen nog dit aan verbinden. Stil nou maar. Want de Heilige Geest, die weet wel hoe die ons bij die nieuwe mens moet bepalen. Dat weet hij wel. En soms onverwacht neemt hij je als bij de hand. En zegt hij, kom eens even mee. Jij, ik, die niet lezen kan, het zegt me allemaal niks. Laat maar eerlijk weten, wat zegt het ons? Waarom zullen we onze stand proberen op te houden voor God? Onze schuld tegenover God verbloemen, waarom? Dan komt die lieve geest. Dus kijk. En dat kun je niet maken, maar dat maakt hij. En hij begon droevig en zeer beangst te worden. En hij zeide, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood. Kijk, die harde kerel is. Ja, godsdienst had hij niet misschien. En die vrouw? Hoe komt het dat ze opeens zo stil worden? Hoe komt dat? Dat ze opeens niets meer zeggen. Dat komt omdat de pijl treft in hun hart. Die angstogen van de zaligmaker. Vanwege het oordeel over de oude mens. Over mij. Eeuwig van God verlaten. Je denkt misschien helemaal niet meer aan formuleringen en geformuleerde woorden van een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertoornd hebben. Die woorden die willen je misschien geen eens te binnen schieten op dat moment. Maar terwijl de medebroeders misschien zitten te slapen en zeggen, nou, ze horen er niks van. Jij hoort het. Jij hoort het. En er loopt een traan over je ziel of over je wangen. Die prijs, die middelaar, dat was hartelijk tot de dood toe, bedroefd. En ik word ook bedroefd, want ik moet zeggen, en mag zeggen, het zijn mijn overtredingen waarom hij verbrijzeld is. Het is mijn straf die hij draagt. Ja hoor, zo zal de Heer zelf wel zorgen voor dat leedwezen. Dat wij de Heere God zo vertoornd hebben, dat eer hij die zonde ongestraft liet blijven, hij ze gestraft heeft aan zijn eigen kind, Jezus, aan het hout. Ach, dat de Heere ons zo aan de hand wilde nemen. En dat doet hij ook. En voor alle treurige Sions, Sirafra. En voor allen die misschien hun oost van hun west niet kunnen vinden, als ze ermee geconfronteerd worden met waar we vanavond aan begonnen zijn, met de bekering van de mens, en die geschrokken zijn. Ik zou zeggen, ik hoop, als je naar huis gaat door het mistige weer, dat je toch je ogen opwaarts mag hebben. En al zie je de sterren niet, ze zijn er wel. En al zou je gezegd hebben, ik ben vergeten en verlaten. Hij is er, hij houdt je vast. Ja, En dan denk ik aan wat dokter Kolbrugge schreef. Hij zal al uw dissonanten doen overgaan in de schoonste harmonie. Amen.